Efeze 4, 25 en de titel van de preek is De waarheid spreken. Laten we het lezen en dan korte inleiding, dan duiken we erin. Leg daarom de leugen af. En spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. Want wij zijn immers leden van elkaar. En dit is een, je zou kunnen zeggen, een aanvulling op hetgeen of een vervolg op hetgeen wat vorige week kwam. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid. Ieder tegen zijn naaste, we zijn immers leden van elkaar. Wel, als wij goed kijken in deze wereld, dan leeft deze wereld na de zondeval in één grote leugen. Deze hele maatschappij waar wij in leven hangt van leugens aan elkaar. We staan er misschien niet altijd bij stil, maar onze hele maatschappij is een aaneenschakeling van leugens. De ene leugen wordt verzonnen om de volgende leugen in te dekken. Leugen om leugens te verbergen. Dat is eigenlijk waar deze wereld van aaneen hangt. Het is zelfs zo dat als iedereen vandaag besluit om de waarheid te gaan spreken, en dat bedoel ik iedereen, dan zouden we de gevolgen niet kunnen overzien. Dan zouden wij morgen een derde wereldoorlog hebben. Dan zou onze hele maatschappij, zoals we die nu kennen, compleet ontwricht zijn. Ons leven zou ontwricht zijn. De financiële beurzen zouden morgen totaal rood zijn of zelfs gesloten worden. Op het moment dat iedereen de waarheid zou gaan spreken. Banken zouden het niet overleven. Regeringen zouden vallen. En het hele gerechtssysteem zou op zijn minst zwaar wankelen. En waarom? Omdat de hele maatschappij gefundeerd is op leugens. Er is een opeenschakeling van leugens die zo ingeweven zitten in deze maatschappij. Als je die eruit haalt en de waarheid ten volle bekend wordt, dan zou alles wankelen. We kunnen zeggen dat onze hele maatschappij erop gebouwd is. Alle organisaties, alle bedrijven, alle instituten, alle economieën zijn gefundeerd op leugens. Dan wil ik niet zeggen dat er alle leugens in zitten, maar er zitten grotendeels leugens in. Zelfs alle verdragen, alle internationale instanties zijn doordrenkt met halve waarheden of leugens. Ik denk dat dat een ferme uitspraak is. Als de prins van deze wereld de vader van de leugens wordt genoemd, dan kan het niet zijn dat het dit zijn wereld is, dat dat ook vertoont op wie het lijkt. En dit is de wereld, als wij het zullen zien zoals de Heer het zal openbaren bij zijn wederkomst, dan zullen wij inderdaad zien voor wat het werkelijk is. Leugen op leugen. Het is daarom ook niet vreemd dat als deze wereld een opeenschakeling is van leugens, dat we eigenlijk wel geadviseerd worden door de mensen om ons heen om af en toe toch maar eens te liegen. Is het ook niet? Ik bedoel, het is de wereld waarin we leven. Je bent toch dwaas als je volledig de waarheid gaat vertellen. We moeten allemaal ergens gaan liegen. Er zijn zelfs cursussen om te liegen. Wist u dat? U kunt ze rustig volgen. Er is een cursus om te liegen. Je zou kunnen zeggen, een professionele leugenaar te worden. En dat heeft dan met name ook te maken met onze mimiek en hoe we ons lichaam daarbij gedragen om een pokerfeest te houden als we, weet je wel, als we liegen en zo. Maar een leugentje om het bestwil is op zijn minst algemeen aanvaard. Je kan toch niet altijd de waarheid spreken? Dat zou toch. Dat kost toch te veel? Een leugentje om het bestwil wordt ook wel eens een onschuldige leugen genoemd. Er zijn zelfs mensen die beweren dat er nobele leugens zijn. Waarvan ze denken dat de waarheid spreken meer schade aanricht dan de leugen. Dat is een nobele leugen. Het is zelfs gebleken als alle sollicitanten hun cv inleveren dat, moet ik even de getallen goed zien, dat op 75, dat is een onderzoek, hè, ik bedoel, dat zijn maar citaten die ik van het internet haal, 75% van alle cv's zit op zijn minst één leugen in. Dat is vrij hoog, hè? 22% van de mensen die een cv schrijven, die liegen over hun opleiding. In de ruimste zin van het woord. We kennen het allemaal wel, dat je inderdaad wel eens hoort dat ze verdoezelen een bepaalde periode waarin ze of in de gevangenis gezeten hebben, of een uitkering gekregen hebben. Die proberen ze weg te werken. Ik las ook een van de sollicitanten, die was door de mand gevallen omdat hij beweerde dat hij in oorlog gediend had, dus in militaire dienst was geweest in een oorlog. Het probleem was alleen dat die oorlog voor zijn geboortejaar was. Dat is een lastig, hè? Er was zelfs iemand die een cv had waar een foto van iemand anders op stond. Die waarschijnlijk wat knapper was. Ik weet niet waarom, maar een cv maak je met je eigen foto. Nee, je had een foto van iemand anders. Er zijn zelfs diploma's op het internet gewoon te koop. Hè? Nep-diploma's. Ik heb die ook. Oh nee, dat niet. Het is eigenlijk wel vreemd, want we kunnen hierom lachen. Hè? We kunnen hierom lachen, maar de vraag is of we hierom moeten lachen. En ja, we krijgen een grijns op ons gezicht. Ik kom nog een interessante wetenswaardigheid tegen. Het is namelijk gebleken dat mannen gemiddeld 6 keer per dag liegen. En dat komt neer in een gemiddeld mensenleven, of een mannenleven kan ik beter zeggen, op 126.672 leugens in een gemiddeld mannenleven. En nu de vrouwen. Die liegen 3 keer per dag, blijkt uit een onderzoek. De helft. Die zouden op een gemiddeld leven uitkomen op 86.796.000. Eigenlijk zijn wij als mannen dus eerlijker over ons lieggedrag. Hè? Wij zijn eerlijker over ons lieggedrag. Iets klopt niet in die zin, vind je niet? Er klopt iets niet, maar toch voelt dat zo aan. Dit waren inderdaad gewoon dingen uit de praktijk. Die je gewoon eens, als je erover nadenkt en met zo'n preek bezig bent, die je eigenlijk op een gegeven moment, net als wij hier hebben, een glimlach op je gezicht brengen en denken van, hoe is dat toch mogelijk, jongens? Een cursus voor het liegen, mannen die meer liegen, vrouwen die minder liegen. Maar nu gaan we het eens van een andere kant bekijken. Het is niet altijd even makkelijk om volledig de waarheid te spreken. Eddie noemde vanochtend al iets van, soms is er een dunne lijn die we niet altijd kunnen zien. De lijn tussen waarheid en leugen, ja, de uitersten kunnen wij zien. Maar hoe dicht liggen die bij elkaar? Als Eddie hier staat en hij zegt, zullen wij een minuutje stil te houden en het is 30 seconden. De lijn is wel eens dun. Ik maak het maar even heel praktisch naar deze ochtend. Hè. Niet om iemand te viseren, dat is niet het punt. Maar soms zijn, laat ik dit zeggen, iedereen liegt. Zoals we hier zitten, iedereen liegt. En als u nog niet met mij eens bent, dan bent u aan het eind van de preek wel met mij eens. Iedereen liegt, niemand spreekt volledig de waarheid. Leugens zijn soms wat subtiel. Verhalen rooskleuriger maken dan ze werkelijk zijn. Of wat denkt u van, zo maar een voorbeeld, klanten die ontevreden zijn en ergens over komen klagen, terwijl iemand weet, of wij weten, die heeft volledig ongelijk. Wat geef je dan? Ja, je geeft hem maar gelijk, want de klant is koning. Je wil de klant toch wel graag houden, hè? Zie, dan komen er al spanningen op, dat je denkt van, het is niet altijd makkelijk om inderdaad de volle waarheid te blijven spreken en te zeggen van, meneer, u heeft ongelijk. U heeft ongelijk. Nee. Of wat als wij iets vergeten zijn en iemand attendeert ons daarop? Wat is dan een gauw onze uitvlucht? Ah ja, daar was ik net mee begonnen. Of daar wou ik net aan beginnen. Hebben we dat allemaal niet eens gehad? Lisette gelukkig wel. Pfiouw, ik heb 1 aan mijn kant. Ja? Of zo van, ik heb daar bewust mee gewacht. Terwijl je dacht, van, ik ben het compleet vergeten. Maar dat ga je niet zeggen. Je verhult het met andere woorden. Overal waar we komen ongeveer, krijgen we de vraag. Nee, als we eten krijgen aangeboden, smaakt het? Is alles naar wens? Ik ben ervan overtuigd dat niet iedereen de waarheid gesproken heeft. Daar op dat moment door te zeggen van, het was heerlijk. En toen gingen ze weer weg en toen gingen onze lippen weer inderdaad zo van, nou ja, het was eigenlijk dit miste ik en dat miste. Een paar maanden geleden bestel ik een salade met alles erop en eraan en er zaten gedroogde tomaten in. Nou, ik heb heel ver moeten zoeken tot onder in de bol, maar er zat niks, geen gedroogde tomaten in. Was het lekker, meneer? Die gedroogde tomaten waren lekker. Je bent al gauw geneigd om daar een specifieke opmerking over te maken. We horen het soms ook wel eens wat ernstiger, hè? Als iemand weet dat hij ziek is, maar het niet altijd zelfs niet met zijn naaste deelt. Soms hoor je dat nog bij oudere mensen die inderdaad zeggen, oh, daar wil ik mijn kinderen niet mee belasten, of ik wist het al, maar ik hou dat voor mij. Hoe antwoord je dan als iemand vraagt, hoe gaat het met je? Oh, het gaat goed. Ja, is dat nog een eerlijk antwoord? Ik weet het niet. Het is niet altijd even makkelijk om te weten wat waarheid is en wat niet en wanneer de grens begint. We weten allemaal dat we niet behoren te liegen. Maar de grens is niet altijd even duidelijk. De lijn van waarheid naar leugen is wel eens subtieler dan wij kunnen zien. En ik vermoed niet eens dat wij in dit leven volledig die lijn zullen bereiken om in ons hart exact te weten waar de waarheid eindigt en waar de leugen begint. Maar één ding hoop ik wel, dat wat we hier te horen krijgen ons mag aansporen om de waarheid te spreken. Maar Paulus begint als eerste met een iets dat nog uit moet. De leugens moeten uit. En daar begint hij in vers 25 mee in dat eerste stuk. Leg daarom de leugen af. Paulus heeft het nodige te zeggen voordat hij naar de waarheid gaat over de leugen. Leg die af. Niemand hoeven wij te leren om te liegen, hè? Binnen een paar jaar zijn we van klein kind tot meester, tot cum laude geslaagd in het liegen. Als we een cursus moeten volgen, wij slagen allemaal cum laude. Sommigen zelfs summa cum laude. We zijn allemaal leugenaars. Nou, wat zijn dan leugens? Zelfs, nog eens aanvulling net, overdrijven. Verhalen aandikken. Naar boven afronden. Klinkt allemaal vreemd, maar krachttermen plaatsen daar waar ze niet horen. Valse beloftes. Soms zijn ze zo subtiel, hè? Ik bedoel, kleine kinderen, hoe vaak maak je niet een belofte van, oh, dat gaan we straks doen. En dan komt een kleine kind en zegt, paps, ja, nou, er is wat anders tussen gekomen, ik moet nu. Als je belofte nu een belofte is, dan een leugen of niet? Ja, valse beloften vallen inderdaad onder de leugen. Excuses. Pogingen doen om ons beter voor te doen dan we werkelijk zijn. Spieken tijdens een examen. Hebben we hier nog mensen in de school? Ja, we hebben hier nog een paar. Spieken tijdens een examen is feitelijk je beter voordoen dan je bent. Pretenderen dat je meer weet dan je uiteindelijk in je hebt. Wel, Paulus is hierover kort en bondig. Wat zegt hij hier heel eenvoudig in dat eerste stuk van vers 25? Leg daarom de leugen af. En het woord wat hij hier gebruikt, leg daarom, het afleggen, is hetzelfde als wat we in hoofdstuk 4 vers 22 tegenkwamen. En daar hebben we vorige keer bij stilgestaan. Weten we dat nog? Dat wat uw vroegere wandel betreft de oude mens aflegt. En toen heb ik ook gezegd dat dat reeds gebeurd was. Het was geen opdracht, het is gebeurd. De oude mens was afgelegd. En dat heb ik ook. Het was geen makkelijke preek. Soms dan ben ik thuis en dan worstel ik ermee omdat ik denk dat ik niet altijd helder ben geweest. Maar ik hoop dat u vorige week begrepen heeft. Als u één ding meeneemt, is dat de oude mens gedaan is en de nieuwe mens aan is. Dat er een definitieve barrière is om nooit meer dat te verliezen. Maar wij krijgen niet alles van de nieuwe mens in één keer. Op het moment dat wij tot wedergeboorte komen, worden wij bekleed met een nieuwe mens, zijn we een nieuwe mens. En dan gaan wij groeien om alles van die nieuwe mens aan te doen. En dat is eigenlijk wat Paulus hier ook aan vastkoppelt. Hij zegt, leg daarom de leugen af. Net als dat de oude mens is afgedaan. Zo moet de leugen eigenlijk afleggen. Maar hij verbindt dat heel duidelijk aan elkaar. En in de HSV staat leg daarom de leugen af. Maar het woordje daarom staat vooraan in de zin. Daarom. Het gevolg is, als de oude mens is afgelegd en de nieuwe aangedaan. Daarom moet je de leugen afleggen. Leugens en bedrog, mensen, is het deel wat ons, waar wij in leefden toen wij nog niet bekeerd waren. Zie, altijd als de Bijbel spreekt over een leugenaar, is dat altijd een verwijzing naar een onbekeerd iemand. En wat ik daarmee bedoel, dat hij een patroon van leugen heeft. Niet dat hij af en toe valt in een leugen, zoals we hier net met elkaar bespraken. Wij vallen, ja, nou, wij strompelen, wij struikelen nog. Dat is iets anders dan een leven wat gekenmerkt is en doordrenkt is van leugens, die een levensstijl heeft van liegen, zolang ze maar niet door de mand vallen. Zie, want dat is eigenlijk wat de wereld ons leert. Je mag doen wat je wil, zolang je maar niet gepakt wordt. Maar als iemand dat zegt, dan weet je dus eigenlijk al, die leeft in een verhaal en in een leven van leugens. En het enige wat hij maar wenst is dat hij niet geflitst wordt, niet aangehouden wordt, niet gepakt wordt, dat niemand het weet, niemand ziet. Je mag overspel plegen, er is zelfs een valse alibis kun je kopen op het internet. Voor als je vreemd gegaan bent, zodat je een doordrongen en een gedegen alibi hebt naar je vrouw of partner of wat dan ook maar. Ik heb het gegoogeld en het blijkt nog waar te zijn ook. Ik was aan het lezen, denk ik, dat zal toch niet, maar het leek er wel op. U hoeft die website toch niet te hebben, hoor ik, hè? Nee. Zie, deze wereld is vol leugens. Deze wereld is vol leugens. En ik zei net al in mijn inleiding, dat komt voort uit Satan. Dit is Satans koninkrijk hier op aarde, die alleen maar groeiende is. Dit is zijn rijk toen hij de Heer Jezus 3 keer verleidde. Althans, 3 staan er in de Bijbel. Dat hij zei van, buig voor mij, dit zijn de koninkrijken van de wereld, buig voor mij en ik zal ze u geven. De Heer bevestigde daarmee feitelijk door te zeggen van, ja, het is jouw koninkrijk hier op aarde, dit is van jou. Maar ik ga niet voor je buigen, die krijg ik wel op een andere wijze via het kruis. Dit is zijn rijk. En als we dan lezen in Johannes hoofdstuk 8 vers 44, dan zien we dat hij de vader van de leugen wordt genoemd. Maar voordat we daarheen gaan, ik zie dat ik één oversla, is eigenlijk Genesis 3. Daar mag u eerst even heen gaan, voordat we naar Johannes gaan. Mijn oog die miste hem even. Zie, op het moment dat Satan dus deze wereld als het ware inkomt als leugenaar in Genesis 3. In de vorm van een slang presenteert hij zich daar. Het meest frappante is, als je daarbij stilstaat en je leest hoe hij eigenlijk in deze wereld komt, dan is dat niet met een aanval op Gods grootheid. Hij ondermijnt niet Gods kracht, dat brengt hij niet in twijfel. Hij spreekt niet met vernederend over God als zijnde van wel de grootheid van God, maar zo groot is hij ook weer niet. Dat is niet de aanval. De aanval is daarop gericht, vers 5, laat ik het gewoon even uitpakken, vers 5. Maar God weet dat op de dag dat u er van eet uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennende. Wat zegt Satan? God heeft wel gezegd dat je zal sterven. Dat is punt 1 niet waar. Sterker nog, je zal aan God gelijk zijn. God is een leugenaar. Je kan God niet vertrouwen. Daar is de aanval van Satan op gericht. Dat was het eerste waar hij mee kwam. Gods woord in twijfel trekken. Gods karakter in twijfel trekken. Een leugen zaaien, zodat, je zou kunnen zeggen, de morele heiligheid van God ondermijnd is. Met als gevolg dat God kon vallen. Want alles van God is dan bezoedeld. Wat zou dan nog waar zijn in God? God is een leugenaar. Dat was eigenlijk waar Satan op richt. Gods integriteit ondermijnd. En dit is zo, wat zal ik zeggen, zo effectief geweest, de hele mensheid ging mee. Ah ja, ja, misschien liegt God wel. Het was niet in één keer dat Eva twijfelde aan Gods grootheid of Gods goedheid. Nee, het was een integriteit. Spreekt God wel de waarheid? Misschien liegt hij wel. Zie, dit is waar Johannes 8:44 in komt. Maar Jezus ook inderdaad met de Farizeeërs en de Joden om zich heen spreekt. En waar hij zegt, jullie hebben Abraham tot vader. En dan gaat hij zelfs nog verder. Hij zegt, jullie hebben niet alleen Abraham tot vader, jullie zijn ongelovig. Jullie kennen de Vader in de hemel niet eens. En dan zegt hij dit, vers 8, hoofdstuk 8, vers 44. En lees met mij mee als u dat voor u heeft. Dit zijn zeer scherpe woorden die de Heer hier zegt. Bent uit uw vader de duivel. Dat is waar hij eigenlijk heen gaat. Zo van, je bent niet uit God of uit Abraham, je bent uit de duivel. En u wil de begeerten van uw vader doen. Het enige wat jullie willen is hetzelfde als jullie vader, zegt hij. En jullie vader is de duivel. En die was een mensenmoordenaar van het begin af. Hij staat niet in de waarheid. En dan die alomvattende woorden, want er is in hem geen waarheid. Wil je een conversatie met Satan? Geloof maar niks meer. Wil je een conversatie met demonen? Geloof maar niks meer. Er is geen waarheid in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, nog even verder, dan spreekt hij vanuit wat van hemzelf is. Als hij spreekt, dan spreekt hij alleen maar naar zijn aard. Leugens. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. De leugens zijn uit hem voortgekomen, uit niemand anders. Zie, dit is de waarheid verdraaid. Dat is wat Satan gedaan heeft. En daarmee heeft hij de waarheid verloren. En Satan heeft zelfs alle waarheid verloren. Zie, wat is nu een leugen? En misschien dat het wel goed is om eens neer te leggen. Hè? Een definitie die werkbaar is. Ook vanuit Gods woord zien we dit toch eerder naar voren komen. Dat iemand bewust en moedwillig de waarheid verdraait. Een leugenaar bevestigt dingen als waar, waarvan hij weet dat ze niet waar zijn. Ja? Of andersom, hè? Hij bevestigt dingen waarvan hij weet dat ze niet waar zijn, als waar. Dat is waar wij in gevallen zijn. Dit is ingebakken in ons wezen. In de oude mens. Ja, maar daar ga ik wel heen, hè? Dit is de oude mens. De oude mens, en dat zegt Psalm 58, vers 4 ook, en u kunt rustig even luisteren. De goddelozen zijn van de geboorte aan afvallig. Wel, dat laat zien dat een kleinkind een afvallige natuur heeft. Want wat is het? Het gaat van nature de weg. En de leugensprekers dwalen van de moederschoot aan. De leugensprekers dwalen van de moederschoot aan. Dat is wat de mensheid is. Weet je nog in Romeinen hoofdstuk 3, die opsomming van alle ongerechtigheid van oud-testamentische teksten die Paulus bij elkaar voegt. Wat lezen we dan in vers 13, Romeinen 3, 13? Hun keel is een open graf en met hun tong plegen ze bedrog. Wel, wat is bedrog? Iets voorstellen als waar, terwijl het niet waar is. Dat is bedrog. Ja, leugen en bedrog, list en bedrog, en dat lazen we ook zelfs in Petrus, leg alle bedrog af. Wel, dat is inderdaad, leg alle leugen af. Bedrieg niet. We lezen dan in Romeinen 3, vers 4. God is waarachtig, maar ieder mens een leugenaar. Zie, dat zijn de omschrijvingen van voordat wij tot geloof kwamen. Voordat het reddend geloof wortel schoot in ons hart. Dit hoort bij de oude mens. Hoeveel spreuken zijn er niet? En ik had hier een prekenserie over kunnen houden. Hoeveel spreuken zijn er niet die gaan over onze lippen, over onze tong? 6 dingen die God haat, ja 7. En de eerste is een hoogvaardige ogen, oftewel hoogmoed, trots. En de tweede is een valse tong. Een valse tong. De Bijbel is heel duidelijk. Als u eens meegaat naar Openbaring 21 vers 8... over een ieder die liegt en dus een patroon van leugen heeft, die dus inderdaad de leugen leeft. Daar heeft de Bijbel het nodige over te zeggen in Openbaring 21. En ik noem dat dan ook elke keer de oude mens. Zij die bewust, moedwillig in een leugen leven. Maar wat betreft de lafhartigen staat er in Openbaring 21. ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars. Hun deel is de poel, die van vuur en van zwavel brandt. Dat is de tweede dood. Zij zullen het nieuwe Jeruzalem niet binnenkomen, waar daarvoor net over geschreven werd. Die leugenaars worden specifiek benoemd. En als we verder gaan naar vers 21 in hetzelfde hoofdstuk. En niemand die gruwel en leugen doet. Ja, en dat staat in de context van, zal het nieuwe Jeruzalem niet binnenkomen, dat neerdaalt vanuit de hemel. Die komt daar niet in. Zie, iedereen wiens leven gekenmerkt is door leugen en bedrog, zal het koninkrijk niet beërven. En ik spreek hier niet over onze worsteling, hè? Zie, daarom is het ook zo belangrijk om die voorgaande preek goed te begrijpen, dat wij een nieuwe mens zijn. Wij worstelen om de waarheid te spreken. Waarom worstelen wij? Anders krijgen we geen opdracht. Dat is het volgende punt, om de waarheid te spreken. Maar we krijgen hier ook te horen dat de leugen af moet. Want dat hoorde bij de oude mens. Dat is hetgeen wat niet het koninkrijk inkomt. Dat is waar we van verlost zouden zijn. Het is zelfs zo dat, als je gaat kijken naar hoe, en u mag terug naar Efeze 4 vers 25 gaan. Daar staat dus eigenlijk, zoals ik dat las, daarom leg de leugen af. Maar Paulus omschrijft het hier met dezelfde bewoording als de oude mens. Ik vertaal het persoonlijk weer zoals net zoals die vorige zin was in 4:22, dat de oude mens reeds is afgelegd. Mijn vertaling, en ik ben daar gelukkig weer niet de enige in 4:25 staat, daarom sinds de leugen is afgelegd, de bron waar onze leugens uit voortkomen, die is al afgelegd. Dat was de oude mens, dat is afgesloten, dat is afgelegd. Daarom, sinds de oude mens is afgelegd. Sinds de leugen is afgelegd. Horen wij niet meer te liegen. Dat hoort niet bij onze nieuwe mens. De nieuwe mens en leugens zijn incompatibel. Die horen niet bij elkaar. Die zijn tegenstrijdig. Dat is water en vuur. Dat is hemel en hel. Dat zijn de uitersten bij elkaar. Dat is, het ene is een koninkrijk van God en het andere hoort er niet in. Ze zijn onverenigbaar. Zie, onze worsteling is om inderdaad dat onderscheid te gaan maken in onze levensheiliging. Zie, wij zijn eigenlijk al Spreuken 30 vers 7a en 8a. Kennen we nog die uitspraak van Agus? Ik zal hem gewoon voorlezen. Moet ik even mijn oog er hebben. Twee dingen heb ik van u gevraagd. Als eerste vraagt hij om brood. Maar houd valsheid en leugentaal ver van mij. Houd valsheid en leugentaal ver van mij. Geef mij voldoende op dat ik niet stelen. Dat was zijn punt ook. Maar hij zegt ook, geef mij, houd mij van valsheid weg. Dat is onze roep. En dat kunnen wij roepen. Waarom? Omdat er een definitieve verandering is. Wij hebben de nieuwe mens aangedaan. Bent u tot wedergeboorte gekomen? Dan zal dat te zien zijn. Waarom? Dat u de leugens gelijk met uw oude mens aflegt. En dat is reeds gedaan. We hoeven niet te zeggen van, ja, maar ik kom daar niet van verlost. Nee, zegt Paulus. De garantie heb je dat je daarvan verlost gaat worden. Maar we krijgen wel de opdracht om de waarheid te spreken. Dit is wat wij aan moeten doen. En hier hebben wij wel een verantwoordelijkheid in. Want het volgende wat Paulus daar schrijft in vers 25, en ik heb dat bij B gezet. En spreek de waarheid. En dit is wel in een gebiedende wijs. Dit is een imperatief. Dit is een opdracht. Zie, dit is dus waar de Bijbel maakt een duidelijk verschil tussen iemand die bewust een leugen verspreidt. Dat is misschien ook even goed om te weten. Ja? En iemand die, nee, die bewust een weergave, foute weergave geeft van de feiten. Maar een leugen is niet altijd bewust. Soms spreken wij. Ik ben ervan overtuigd dat ik u meermalen heb voorgelogen uit Gods woord. Ik ben me er alleen niet altijd van bewust. Niet altijd, zeg ik. Ik heb wel eens vergeving moeten vragen of dingen moeten rechtzetten. Dat ik zei, dat was niet correct wat ik zei. Of ik heb daar een verkeerd accent gelegd. Of het kwam niet overeen. Of ik ben groeiende. Op bepaalde facetten ben ik veranderd in mijn denken op basis van Gods woord. Dan moet je dat kunnen toegeven. Maar soms nemen wij foute informatie waarvan we menen dat het waar is. En die verspreiden wij. Denken dat het waar is. Dan hebben we de indruk, we verspreiden de waarheid, we spreken de waarheid, maar uiteindelijk is dat het niet. We menen dat het juist is, maar het is het niet helemaal. We geven geen juiste weergave van wat werkelijk is. Er is geen kwaad spel in opzet. Kijk, dat is het eerste punt bij, als je kijkt de waarheid spreken, dan moeten we daar ook een nuance in maken, dat we inderdaad kunnen zeggen, ja, maar het is ons streven dat we de waarheid spreken, maar we weten dat we struikelen. Ook al denken we dat we recht hebben en dat het juist is. En dat we de waarheid verkondigen of ja, waarheid spreken. Of inderdaad zeggen van, nou dit is wat we gezien hebben, zo is het en zo verkondig je het. Terwijl we toch niet de juiste informatie hebben. Wat we lezen, wat we zien, wat we horen. Maar wat zijn we dan gauw geneigd door te denken dat wij niet schuldig zijn? En dat is de nuance waar ik inderdaad even bij wil stilstaan. Want dan zijn we wel gauw geneigd om te zeggen, ja, maar... Ja, dat deed ik uit onschuld, uit onwetendheid, hè? En wat eigenlijk daarmee doen, is eigenlijk dat we onszelf in bescherming nemen. Voelen we dat? Zo van, ja, maar ik wist dat niet. De eerste keer dat ik te horen kreeg dat de zonde die ik deed in mijn dromen terwijl ik sliep, dat ik daarvoor verantwoordelijk was, toen krabde ik achter mijn oren van, dat had ik nog niet eerder gehoord. Ben ik daarvoor verantwoordelijk? Ik meen altijd zo van, maar dat deed ik niet bewust. Tenminste. Maar als ik iets onbewust fout doe, wil dat niet zeggen dat ik onschuldig ben. Wat we gauw doen is onszelf beschermen. Wat Paulus hier ons ook opdraagt, is dat we de waarheid beschermen. Als iets fout is, want iets fout gemeld is, dan moeten we niet onszelf in bescherming nemen, maar de waarheid. Dan zeg ik van, dat is de waarheid, dan was ik fout. Dan was ik fout. Dan heb ik de verkeerde informatie verspreid. Dan heb ik iets gemeend naar waarheid te verkondigen, wat niet zo was. Zie, dit is onze strijd wel, hè? Dat we eerder onszelf in bescherming nemen. We moeten eigenlijk de waarheid beschermen door de waarheid laten. Dan zeg ik van, dat is waar. We kunnen niet afdoen aan de waarheid, mensen. Dat is eigenlijk wat Paulus hier ook nou zo neerlegt, door zo'n grote opdracht voor ons neer te leggen van, spreek de waarheid. En als er al iets fout is, dan is niet de waarheid fout, maar dan is het spreken fout. De waarheid. En ik hoop dat dit een onwrikbaar punt bij u wordt. Waarheid is onwrikbaar. Het is waar of het is niet waar. Waarheid is niet relatief. Waarheid is niet vloeibaar. Waarheid is niet flexibel. Waarheid buigt niet. Maar de vraag is natuurlijk, wat is waarheid? En dat is geen eenvoudige vraag, hè? Wat is nu precies waar? En de Bijbel geeft er eigenlijk, en laat ik dat even kort vermelden, 3 verschillende facetten over, die ik even wil belichten. En misschien dat het wat helderder wordt. En dat is wat ik aan het eind van de 3 even neer wil leggen. Als eerste zien wij, de waarheid in de Bijbel wordt ook gezien als echtheid. En ik heb daar 1 Bijbelvers bij, 1 Thessalonicense 1 vers 9. Maar waarheid in de zin van waarachtig. Dat is het eerste punt van waarheid, is waarheid als waarachtig. En wat we daarmee eigenlijk bedoelen is, dat, neem het voorbeeld van goud. Ja, waarachtig goud is echt goud. Echt goud. Dat is niet nep, dat is echt. Het is niet vals, het is echt. Waarachtig. Goud zoals goud moet zijn. Dit naar God gericht is dus God zoals God moet zijn. Een echte God. 1 Thessalonicense 1, dat die hebben zich bekeerd tot de waarachtige God. Ze hebben de valse afgoden achter zich gelaten en ze hebben de waarachtige God, die God is, die echt God is, daar hebben ze zich tot bekeerd. Dat is het eerste. Zie, ik hou het kort. Waarheid als echtheid. De tweede is waarheid in stellingen die waar zijn. En dan zegt hij al van, oké, dit geeft een omschrijving van de waarheid. In woorden. Wel, hier wordt het dan makkelijk. Gods woord is waarheid. Johannes 17 vers 17. Het woord wat God gegeven heeft is opgeschreven. Dat hebben wij voor ons in stellingen. Elk facet wat daarin staat is een representatie van wat waar is. Het is geformuleerd. Het is geformuleerd en het laat zien wat echt is. Een stelling die niet misleidt. En ik maak het even algemeen. Hè. Kunnen we ook in de details gaan. Woorden waarop we kunnen staan. Als God iets zegt in zijn woord, een belofte, dan is dat zo. Is de oude mens voorbij en de nieuwe is gekomen, dan is dat zo. Dan is dat voor ons om op te staan. De beloftes die God geeft, daar kunnen wij op bouwen. Hij heeft dat geformuleerd in woorden. Hebreeën 10, 23. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want hij die het belooft is getrouw. Oftewel, wat God beloofd heeft en dat opgeschreven heeft in zijn woord, daar kunnen wij op staan, dat moeten we vasthouden. En waarom? Hij is getrouw. Hij laat dat niet meer los. Hij liegt niet over zijn beloftes. Dit is dus een waarheid in een stelling. Daarom is onze poging ook altijd om onze theologie helder en zuiver te formuleren. Als u aan mij vraagt, en ik weet het, dat ik een detailist ben als het gaat over theologie. Ik ben geen makkelijke, denk ik. Ja, als u hier spreekt of u staat hier, dan ben ik ervan overtuigd dat u regelmatig iets gezegd heeft en wel eens gedacht heeft, zou dat helemaal kloppen? Wat zou Erik daarvan denken? Denk ik maar. Maar ik heb nogal de neiging in de Bijbelstudie ook om inderdaad... En waarom? Als het niet waar is, wat is het dan? Bingo! En ik ben ervan overtuigd dat ik verantwoordelijk ben om dat uit te bannen. En ik heb leugens. Maar als wij niet ons inzetten om de waarheid na te streven om, en wat zegt Timotheus daar ook en Titus, Paulus aan die twee mannen dan, de gezonde leer. Sound doctrine. Dat betekent dat de woorden die wij formuleren in onze theologie ook juist en correct moeten zijn. En ja, er is genade, want onze woorden kunnen nooit volmaakt omschrijven en beschrijven zoals de Bijbel dat kan. Ik bedoel, de Heer Jezus, als die het zei, die had 5 woorden nodig en die beschreef de wereld. Wij hebben miljoenen boeken nodig en kunnen niet eens omvatten wat er nog niet eens precies zijn. Maar de Heer was... Ja... Dus ook hierin moeten wij inderdaad ook streven om juist te spreken. En ik hoop dat u daarin ook een stuk ziet, niet naar mij, dat is helemaal niet van belang, want ik word ook gecorrigeerd door alle andere mensen om me heen, door vrienden in de boekenkast, maar ook door mijn mede-oudsten, om aangespoord om een juiste presentatie te geven wat Gods woord zegt. In eigen woorden. Ja, daarom zingen wij bijvoorbeeld bepaalde liederen ook niet eenvoudig, of eenvoudig niet. Wel, het zingt niet makkelijk als het niet waar is, hè? Tenminste voor mij, daar staan er dingen in dat ik liever zwijg, want dat komt niet overheen. Maar wat ik weet waar te zijn vanuit Gods woord, dan zingt het niet makkelijk. Ja? Maar. Als laatste, en gaat u even mee naar 1 Johannes hoofdstuk 1 vers 6. Dat is bijna achterin, net na Petrus, 1 Johannes, de brief van Johannes. Hoofdstuk 1 vers 6. Wat als laatste is namelijk dat de Bijbel ook spreekt over de waarheid doen. Gek hè? Hebben ze zoiets? De waarheid als echtheid, de waarheid geformuleerd als echt. En dan ook nog eens de waarheid doen. En eigenlijk zou ik kunnen zeggen echt leven. Ja? Echt leven. Indien wij zeggen, staat er in 1 Johannes, hoofdstuk 1 vers 6. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem, en dat is Christus hebben... En in duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Zie, dit is een omschrijving van dat wij dus inderdaad de waarheid moeten uitleven in elk facet van ons leven. Ja, ik heb daar 2 Johannes 2 ook nog bij gezet, zo in de waarheid wandelen staat daar. Ja? Dus ik hoop dat u die drie dingen van waarheid even voor u kunt houden. De eerste is echtheid. Laat ik dat woord even gebruiken. Echt, waarheid of waarachtig als echtheid. De tweede omschrijft echtheid. En de derde leeft echtheid. Dan hebben we toch aardig beeld van wat de Bijbel geeft over wat waar is. Ik probeer het wel een eenvoudig concept te houden. En wat ik net al zei, het is voor ons altijd een uitdaging... om die waarheid voor ogen te houden. Want soms worden wij allemaal verleid in ons hart. met de gedachte dat de kostprijs van het spreken van de waarheid groter is dan het spreken van de leugen. De kostprijs. Soms hebben wij echt de indruk, en dat is vaak genoeg onze intentie, dat als wij de waarheid spreken, dat het ons meer kost of meer kapot maakt, dan dat het oplevert. Soms zoeken we op manieren om de waarheid te verzachten, te verhullen, te verdoezelen. Dat is ook waarom wij dus inderdaad er tegenaan lopen. Dan gaan we de waarheid, zoals de Bijbel dit net omschreef, ook anders benaderen. En dat moeten we voorkomen. Ik wil het scherp neerleggen. En dit is wat Paulus hier volgens mij ook zegt. Spreek de waarheid. Wanneer een christen, en dit is mijn formulering, wanneer een christen communiceert, is hij of zij altijd gebonden om enkel de waarheid te spreken. Wanneer een christen communiceert, is hij of zij altijd gebonden om enkel de waarheid te spreken. Spreek de waarheid, dat is een opdracht. Ik kan de waarheid niet verlagen, verminderen, aanpassen. Maar het is niet altijd makkelijk om dit uit te leven. Hè? En soms zijn we inderdaad eerder geneigd om te denken dat er een conflict is. En als we zo in ons leven zijn, dan is het niet zo moeilijk. Maar wat nu als de Duitse SS voor je deur staat? En een pistool op je richt. Gaan we dan nog de waarheid spreken of niet? Wel, misschien dat ik het zo zou kunnen zeggen. We worstelen met de toepassing van wat ik net zei, dat wij altijd moeten de waarheid moeten communiceren. We worstelen met de toepassing. Maar ik hoop niet dat u worstelt met de stelling, maar met de toepassing wel. En dat mag ook. Dat kan ook niet anders. We zijn nog niet in heerlijkheid, want dan worstelen we daar niet meer mee. Maar tot die tijd hoop ik dat u in de genade van de Heer, dat Hij jullie en mij zal leiden, om inderdaad te groeien, om meer en meer de waarheid te spreken. Maar de Bijbel geeft een aantal fascinerende voorbeelden waar wij wat van kunnen leren. Waar eigenlijk, je zou kunnen zeggen, de waarheid en de leugen misschien wel heel dicht bij elkaar komen. Kijk, dat Abraham naar Egypte ging en loog over dat Sara zijn vrouw was of niet was, dat was duidelijk. Maar laten we eens naar een aantal voorbeelden gaan. En dit is eigenlijk gewoon om een glimlach op ons gezicht te brengen en om hiervan te leren. Rahab, de hoer, Jozua hoofdstuk 2 vers 4, 5 en 6. Gewoon een paar leuke voorbeelden, eigenlijk om een beetje prikkelend bezig te zijn. En dit zijn gewoon voorbeelden die wel eens aangehaald worden. Dat is ook de reden waarom ik ze eigenlijk even bespreek. Die aangehaald worden als zijnde van ja, maar moeten wij altijd de waarheid spreken? Is het niet zo dat een leugentje om het best wil beter is om levens te redden? Dat er een gradatie is van waarheden? Levens redden een hogere norm is dan de waarheid spreken? Dus God die heeft er geen problemen mee als wij levens redden en daarvoor liegen? Maar mijn probleem is, sinds wanneer kunnen er normen en gradaties gegeven worden aan opdrachten van God? Of aan waarheid die ondergeschikt is aan liegen? Dat stond toch ook in de waarheden van de 10 geboden als zeer hoog? Leugenaars berven niet het koninkrijk. Daar komt een spanningsveld. Sommige mensen zien een spanningsveld in de Bijbel aan opdrachten. Ik zie geen conflicten. Ik zie alleen conflicten in mijn eigen hart en in deze wereld. Om het rechtlijnig toe te passen. Maar laten we eens naar Jozua hoofdstuk 2 vers 4 tot 6 gaan. En we weten het, die twee verspieders die rondgezonden zijn of uitgezonden naar Jericho om de stad te verkennen. En door Jozua daar gebracht en die komen bij Rahab. En dan staat er dit, maar de vrouw had die twee, oh wacht even. En de koning van Jericho komt erachter natuurlijk. Hè. Die had gehoord dat ze daar naar binnen waren gegaan, twee verspieders. Want ja, ze zagen er toch anders uit. Ze waren waarschijnlijk anders gekleed, dat weet ik niet natuurlijk, maar dat ze vielen op. De koning heeft het gehoord, die zegt, ga eens even navraag doen bij Rahab. Maar de vrouw had die beide mannen ontvangen en ze had hen verborgen. En ze zei tegen de mannen die op bezoek kwamen, ja, die navraag moesten doen, inderdaad zijn er mannen naar mij toegekomen. Maar ik wist niet waar ze vandaan kwamen. En het gebeurde, oh nee, dit is even achter, en het gebeurde bij het sluiten van de poort toen het donker was, dat die mannen naar buiten gingen. En ik weet niet waar die mannen heen zijn gegaan. Wel, achtervolging nu snel. U zult er zeker inhalen. En nou krijgen we de insight die die mannen niet kregen. Maar ze had hen op het dak laten klimmen en hen verborgen onder de vlagstengels die door haar op het dak uitgespreid waren. Ongetwijfeld, geen seconde, twijfelen wij aan de nobele daad van Rahab. Dat ze die twee mannen verborgen heeft gehouden. Dat is een nobele zaak. Dat heeft ze goed aan gedaan. Sterker nog, in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament, in Hebreeën hoofdstuk 11, met al die geloofshelden, wordt Rahab genoemd. En dit staat er. Door het geloof is Rahab de hoer niet met de ongehoorzamen omgekomen, omdat zij de verspieders met vrede had opgenomen. Er wordt een directe link gemaakt in Hebreeën hoofdstuk 11, dat zij eigenlijk geprezen wordt voor het verborgen houden van de twee verspieders. Ze wordt geprezen voor haar geloof. Het probleem is alleen dat ze door een leugen de mensen die navraag kwamen doen, de mannen die navraag kwamen doen, op het verkeerde spoor gezet heeft. Ze zijn in donkere buiten gegaan, dat zou nog kunnen. Ja, buiten naar huis. Ik weet niet waar ze heen gegaan zijn. Ik heb toch wel de indruk dat zij wist dat ze boven op het dak lagen met vlas. Dat is wat de tekst helemaal laat zien. Zij wist ervan. Want de vraag is, keurt de Bijbel haar leugen goed? Omdat er in Hebreeën zo lovend over haar gesproken wordt. Dit is een interessant punt. Waarvan ik denk dat de Bijbel haar leugen niet goedkeurt. Ze wordt geprezen voor het verborgen houden van de twee spionnen en verspieders. Daar wordt ze over gecomplimenteerd. Het was een vrouw van geloof. Haar doel, waarmee ze de verspieders, dat ze de verspieders verborgen hield, was lovend. Maar de middel wat ze toen ze dat gebruikte, of hoe ze dat bewerkte, verwezenlijkte, wordt geen woord over gerept als zijnde, dat was goed. Dat staat niet in Hebreeën. Dat God de leugen van Rahab gebruikt heeft, want dat was het. Dat God in zijn soevereine grote genade en zijn absolute heerschappij over deze aarde en zijn voorzienigheid dat gepland heeft en gebruikt, ja. Maar als ik de tekst gebruik, zeg ik heel eenvoudig in mijn wat ik weet en wat ik hier zie, Rahab loog. Ze sprak de waarheid niet. Trouwens, niemand in de lijst van Hebreeën 11 was zonderloos, hè? Abraham staat er ook in, hè? Hadden we net in Egypte. Dus het is niet zo dat als je in Hebreeën staat en er wordt over gesproken als zij een geloofsheld, dat het iemand is die bovenmenselijk is. En wat bedoel ik daarmee? Die gelijk Christus is, zonderloos? Nee, allemaal hebben ze fouten gemaakt. Gruwelijke fouten. Maar dat is niet het punt in Hebreeën hoofdstuk 11. Daar worden de gelovigen genoemd met hun daden die zij in gerechtigheid gedaan hebben. Dat is eigenlijk de roem die ze daar ontvangen. Daar wordt niet gesproken over de negatieve dingen. Daarom zeg ik, Rahab, lieve dame, lieve dochter, fijn dat u zo die verspieders onderdak gegeven heeft en in geloof wist dat dat het beloofde volk van God was en dat jij dat moest doen. Maar je deed het op de verkeerde manier. Je loog. En dat was niet goed. Daarvoor ben je schuldig. Maar God in zijn genade heeft dat vergeven. God heeft dat vergeven. Dat was een fout van Rahab. Het doel heiligt de middelen niet. Laten we naar Samuel gaan. Nog zo'n leuk voorbeeld. Ik hoop dat u dit begrijpt. Ik ga naar de wat lastige in de Bijbel. Hè? Ik bedoel de list en bedrog van Agab, dat is allemaal te helder, te duidelijk. We gaan naar die specifieke dingen. 1 Samuel, hoofdstuk 16, vers 1 en 2. 1 Samuel 16, 1 en 2. En dit is het hoofdstuk waar wat fascinerend is. Saul is verworpen als koning in hoofdstuk 15. Saul is verworpen als koning. En Samuel die moet naar Bethlehem om David, of nee, één uit het gezin van Isaï te zalven. En dit, hier begint het, hoofdstuk 16, vers 1. Toen zeiden de heren tegen Samuel, hoe lang rouwt u nog om Saul? Die ik immers verworpen heb, zodat hij geen koning meer over Israël zal zijn. Samuel was nog steeds in zakkenaars over Saul. En de heer zegt, jongen Samuel, richt je maar op. Ik heb hem verworpen, ik heb hem ontroond. Ik zit op de troon. Mijn plan gaat nog steeds door. Vul uw hoorn met olie. Ga op weg. Ik zend u naar Isaï, de Bethlehemiet. Want ik heb een koning voor mij gezien, onder zijn zonen. Hij zegt niet welke, hij zegt niet welke van de acht, als ik het juist heb. Daar is er een. Pak je hoorn, vul hem met olie, jij gaat er een zalven. En dan komt Samuel zijn antwoord. Maar Samuel zei wel, hoe kan ik dan heen gaan? Of hoe kan ik daarheen gaan? Saul zal het horen en mij doden. Dat zegt ook iets over het karakter van Saul. Hè? Samuel wist het karakter van Saul aardig goed in te schatten. En toen zei de Heer wel, neem een kalf van de runderen met u mee en zeg, ik ben gekomen om de Heer een offer te brengen. Oké. Samuel, je moet even naar Bethlehem gaan. Daar is een van de zonen van Isaï. Die moet zalven. Ja, wat zal Saul zeggen? Oh, neem een rund mee en zeg gewoon dat je je gaat offeren. Dit is een lastige. Waarom? Het is God zelf die het zegt. Hè? Dit is God zelf die erbij betrokken wordt. Dit is één waar inderdaad Wallace naar staat te kijken en zegt oké. Maar hier krijgen we dus inderdaad die extra dimensie dat God erbij betrokken is. God geeft zelf de opdracht. En God geeft zelf opdracht om informatie achter te houden. Gaat ze allemaal liegen? Nee. Let maar op, vers 3. Dan moet u Isaï voor het offer uitnodigen. En ik zal u te kennen geven wat u doen moet. U moet voor mij zalven, wie ik u zal zeggen. En wat staat er dan? En Samuel deed wat de Heer gesproken had. Hij neemt een beest mee natuurlijk, een rund. Dat is een verzekeringspremie. Als hij die bij zich heeft, dan komt alles goed. En wat krijgt hij te horen? Hij deed wat de Heer gesproken had, kwam in Bethlehem. En toen kwamen de oudsten van de stad hem bevend tegemoet. Als de profeet komt, dat is niet altijd een goed teken. En ze zeiden, is uw komst met vrede? En hij zeide, ik ben gekomen om voor de Heer een offer te brengen. Ja, dat klopt, toch? Heilig u? Kom met mij naar het offer. En hij heiligde Isaï en zijn zonen en nodigde hen uit voor het offer. Maar let eens op hoe precies de bewoording is van de Bijbel. Ja, als het gaat over de inspiratie van de Bijbel, dit zijn voorbeelden waar je inderdaad gewoon ook zo precies de bewoording kiest. Samuel kwam, hij zei dat hij ging offeren en hij offerde. Dat was geen leugen, hij kwam om te offeren. Hij vertelde geen leugen. We kunnen Samuel niet betrappen op een leugen. Zijn woorden kwamen overeen met de feiten. Maar hij vertelde niet alles. En dit is een van de voorbeelden in de Bijbel waar we inderdaad kunnen zien dat God zelf de aanleiding is door bepaalde waarheid verborgen te houden voor degenen die het niet waard zijn of waarvan God het niet nodig acht om zodat zij het weten. God zei zelf, je gaat om te zalven. Neem een beest mee, ga offeren, want dat moest er ook bij zijn. Zeg dat, maar laat het ander maar achterwege, want dan hebben zij niks meer nodig wat jij daar komt doen. Dat hoeven zij niet te weten. Saul heeft als eerste het recht verloren om dat te weten. Laat daar geen recht op. En dit is eigenlijk ik ga snel naar de toepassing, maar dat is hetgeen wat je hier inderdaad heel duidelijk uit kan leren. Samuel was niet verplicht om alles te vertellen. En wat Samuel zegt is ook elke keer waar. Wat hij zegt komt overeen met wat hij komt doen. Dit is een belangrijke mensen die we goed in onze gedachten moeten houden. Het gedeeltelijk bekendmaken van de waarheid is niet hetzelfde als liegen. En begrijp me goed, hier gaat het over een punt dat dus de ander het recht verloren heeft op alle informatie. Hè? En u denkt van, ja maar, we kunnen gewoon naar de Heer Jezus zijn leven gaan. Elke vraag die aan de Heer gesteld werd, wat deed hij daarmee? Beantwoordde hij die? In wiens naam heeft u het tempelplein gereinigd? Ah, zegt hij, kwam Johannes de Doper. Was zijn doop uit de hemel of uit de mensen? Zeg het mij en pas dan zal ik antwoord geven op jullie vraag. Oh, jullie komen niet met een antwoord aan, dan zeg ik ook niks. Dan staat hij voor het gerecht tribunaal. Bij de hoge priester die zegt, En die wil navraag doen, Johannes hoofdstuk 18. En daar staat er inderdaad dat de Heer, daar staat, of de hoge priester vraagt hem naar zijn discipelen en naar zijn leer. En de Heer zegt, ik heb het continu openbaar, publiekelijk verkondigd. Je hebt daar kunnen zijn, je hebt het kunnen horen. Ik heb niks in het verborgen gesteld. Ik ben in de synagoge geweest, in de tempel, overal heb ik het verteld. Dat is het. En bij Pilatus dan? Antwoord ge mij niet. Weet je niet dat ik macht heb om u te kruisigen en niet te kruisigen, om u te doden en in leven te laten? Nou, toen reageerde de Heer, maar op de eerste vraag reageerde hij niet. De Heer zweeg ook vaak. Als hem vragen gesteld worden, waarom? Omdat de tegenpartij die de vragen stelde het recht verloren had op de waarheid. En begrijp me goed, ik weet niet alle criteria's die de Heer daarvoor zichzelf in zijn hart had, in alle volmaaktheid. Maar hier zien we hetzelfde voorbeeld. Samuel sprak de waarheid, maar een gedeelte was verborgen, hadden ze geen recht om op te weten. Hoefden ze niet te weten, was hij niet verplicht om te melden. Dit is wat anders dan in een huwelijk, hè? Als ik thuis kom en ik ben weg geweest, dan aan die vraag, waar ben je geweest, dan heb je niks meer nodig. Dat klinkt vreemd, hè? Dat klinkt heel vreemd, dat is vreemd, want zij heeft het recht verworven om alles te weten. Niet inhoudelijk van de gesprekken, maar wel waar ik geweest ben. Of ik kan zeggen, wel ja, we zijn sowieso geweest en dat was geen makkelijk gesprek, maar kom, laten we daarvoor bidden en laten we het bij de Heer. Ze krijgt inhoudelijk niet alles te zien, dat is ook niet nodig. Mooie voorbeelden in de Bijbel. Hè? Maar het wordt zo mooi neergezet dat Samuel helemaal beschermd wordt. En dat zien we een beetje terug bij de voetvrouwen in Egypte. Weet je wat nog? Exodus 1, 19, waar die voetvrouwen de opdracht hadden gekregen om alle jongetjes te vermoorden. En wat staat er in 1, vers 17 bij Exodus? Deze vrouwen, het waren godvrezende vrouwen. Ze krijgen de opdracht van Farao, maar ze voeren het niet uit. En ze worden bij Farao geroepen en de Farao die zegt inderdaad, ze worden ter verantwoording geroepen, vers 19 in Exodus 1. Dus, en de voetvrouwen die zeiden tegen Farao, wel, omdat de Hebreeuwse vrouwen niet zoals de Egyptische vrouwen zijn, ze zijn sterk. Ze hebben al gebaard voordat er een voetvrouw bij hen is aangekomen. Zij vertellen niet dat ze God vrezen en dat ze helemaal niet willen om de volledige waarheid te vertellen. Ze houden ook een gedeelte achter. Nou, dit is een lastige tekst. Zouden ze kunnen liegen? Zou kunnen. Maar het hoeft niet. Het is niet noodzakelijk. Het kan zijn dat de vrouwen van de Hebreeërs makkelijker bevielen, want het was het gezegend volk. Het was ook zo dat ze natuurlijk net voor de bevalling, voordat het daar was, instructies konden achterlaten en gingen vertrekken. Ja, we zijn niet bij de bevalling. En als we terugkomen voor de controle, ja, dan is alles al gebeurd. Er is altijd een mouw aan te passen. Misschien logisch, ik weet het niet. De tekst zegt daar weinig over. Maar het is niet noodzakelijk. Maar voor een gedeelte houden ze achter van de ware feiten. Ze willen helemaal niet meewerken aan Farao's plan. Farao heeft het recht verloren om alles te weten. En er staat er nog zo mooi achter dat God deze vrouwen zegende. En waar kwam die zegen vandaan? Omdat ze logen? Of omdat zij de waarheid verborgen hielden? Nee, omdat ze God vreesden. Daar ligt de zegen van de Heer. Dat is maar goed ook, hè? Dat is toch hetzelfde bij ons? De Heer zegende hen omdat ze God vreesden. Het laatste voorbeeld, en ik weet, ik ga even een beetje over mijn tijd heen waarschijnlijk, maar we gaan het kort doen. Dit is een leuke, hier heb ik me echt om gelachen. Hier heb ik echt om gelachen. 2 Koningen 6 vers 18. En als je hierbij stil gaat staan, dit is Elisa, die ga er maar even heen, dan kan ik even een slokje water. 2 Koningen 6 vers 18. Dit was zo'n leuk voorbeeld in de Bijbel, als je daarbij nadenkt, dan is dit gewoon humor. Een oorlog is er tussen het noorden, dat is Israël, het noordelijke gedeelte, de 10 stammen, en Aram, de Arameërs. Die zijn in oorlog met elkaar. En de koning van Aram heeft zo'n tactiek. En overal, elke keer als hij een zet doet, dan krijgt Elisa, het is toch Elisa, hè? Ja, Elisa krijgt het antwoord van de Heer wat de tegenpartij gaat doen. Die waarschuwt de generaals of de koning van Israël. En die zegt, daar moet je niet heen gaan, want daar zijn de Arameërs. Of daar trekt hun leger heen, daar moet je niet heen gaan. En niet één keer, niet twee keer, maar elke keer. De koning van de Arameërs wordt wanhopig en die zegt, hoe kan dat? Is er een verlinker onder ons? Is er een bedrieger? Is er iemand die een mol? Nee, zegt een van zijn medewerkers. Zij hebben Elia, profeet van de Heer. Oké, welke stad zit die? Die en die stad. Dotham, geloof ik. Dan gaan we daarheen. En hij trekt op met een gigantisch leger naar Dotham. Een gigantisch leger. Zelfs zo dat de knecht van... Die gaat naar buiten en die zit het leger staan. En, wow. En weet je wat, dat Elisa op dat moment in het gebed gaat. En zegt, Heer, open ook zijn ogen. Dat hij ziet de legerscharen die aan onze kant staan. Wow. Oké, dat is bijzaak. Hoofdstuk 16. Hoofdstuk 6, vers 18. En wat staat er dan? Elisa bidt niet alleen voor zijn knecht, maar bidt ook aan de Heer. En zegt, Heer, die legerscharen van de Arameërs, mogen die blind worden? Mogen die niet zien wat ze eigenlijk zouden willen zien? En wat doet Elia? In vers 18 zegt hij dit. Elia gaat hen tegemoet. Dat is wat ik tenminste uit de tekst kan zien. En hij zegt dit. Hij gaat het leger tegemoet. Ze zoeken hem en hij gaat ze tegemoet. En hij zegt dit. Toen zei Elisa tegen hem, dit is de weg niet en dit is de stad niet. Dit is de weg niet en dit is de stad niet. Ik zal het volgende ook even lezen. Volg mij, dan zal ik u naar de man brengen die u zoekt. En hij bracht hem naar Samaria. Dit is fascinerend. En dit moet je eens goed indenken op het moment dat hij daar spreekt. Er zijn mensen die hebben er wel moeite mee. Die zeggen inderdaad, zie je wel, hij liegt. Maar dat is niet noodzakelijk, want als Elisa uit de stad gegaan is, hen tegemoet, en hij wijst terug en hij zegt, dit is niet de weg en dat is niet de stad waar jullie die man vinden die jullie zoeken. Want die staat recht voor je. Maar dat zegt hij niet, dat houdt hij verborgen. Maar hij liegt niet. Ja, toch? Dat is net zoals toen, een leuk voorbeeld. Een van de mensen die ik ooit gesproken heb, die inderdaad in de Tweede Wereldoorlog zo'n Duitser voor de deur had. En die hadden zo'n, die mevrouw, die had dan zo'n ding aan waar je de handen in kon steken. Waar je warm bleef. Zo'n gebreid ding. En de Duitsers vroegen, zijn er ook Joden bij jullie in huis? Zoiets, hè? En die vrouw zegt, nee, ze zijn hier niet. Ze zijn hier niet. Dat bedoelde zij. Ze zijn niet in mijn wanten. Ze zijn niet in mijn warmhouding. Want daar keek ze naar. Ze zijn hier niet. Oké. Logisch. Nee, want zij bedoelde iets anders. En dat is een beetje wat je hier ziet. Dit is niet de weg. Daar is niet de stad waar die man zal vinden. En hij neemt ze mee. Volg mij, dan zal ik u naar de stad brengen. Of naar de man brengen die u zoekt. Dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft zich geopenbaard. Ze kwamen in Samaria aan en hun ogen werden geopend. Ze waren helemaal verbijsterd dat ze daar waren. En de koning van Samaria, van het noorden dus, die vraagt, vader Elisa, wat moet ik nu met die mensen doen? Moet ik ze uitmoorden? Nee, geef ze te eten. Wel, dan hebben ze Elisa gezien, want hun ogen waren geopend. Ze wisten waar ze waren en ze wisten wie hij was. Hij heeft niet gelogen. Maar zij interpreteerden, nee, laat ik het zo zeggen, ze waren niet alleen verblind in hun ogen, hun interpretatie van de dingen die Elisa zei, waren ze ook voor verblind. Hun interpretatie van wat Elisa zei, was anders dan wat Elisa bedoelde. En wij hebben al gauw zoiets van, ja, maar als je tegen een duister zegt van hier zijn ze niet, dat is wat jij bedoelt, dan ben je toch fout? Nee. Dat hoeft niet per se. De interpretatie maakt iets niet waar of onwaar. Wat Elisa zei was waar. De interpretatie van de Arameërs maakt dat niet onwaar. Zij begrepen het niet. Zij begrepen het anders. Hun interpretatie was verkeerd. Van wat Elisa bedoelde. Dat is hun probleem. Maar de waarheid die Elisa sprak, was nog steeds de waarheid. En zo zie je dus ook hier dat Elisa eigenlijk geen waarheid of geen leugen verkondigde. Hij verkondigde geen leugen. En ik weet het, dit zijn geen makkelijke teksten. Lees het thuis nog maar eens door. Ik maak het ook kort en bondig. De foute interpretatie lag bij de Arameërs en niet bij Elisa. Elisa was geen leugen. Zij begrepen zijn woorden anders. Dit zijn zulke interessante, fascinerende dingen in de Bijbel, waar je gewoon om kan lachen en kan zeggen van, Heer, wat kiest u de woorden in de schrift zorgvuldig om Elisa te beschermen? Hij heeft niet gelogen. De dwazen, dat waren de Arameërs. Dat waren de Arameërs. En mensen, als we zo doorheen de schrift gaan, en ik heb inderdaad een beetje de pareltjes eruit gehaald die wat moeilijker zijn, dan kan ik geen enkele uitzondering vinden dat leugens goedgekeurd worden of getolereerd worden. Dat God ze gebruikt? Absoluut. Daar twijfel ik geen enkel moment aan. Ik bedoel dat Judas de Heer bedroog met een leugen. Bol, dat is het grootste geschenk voor ons ooit geweest, maar het is de grootste leugen die er geweest is. Waarheid blijft staan als een opdracht die altijd maar staat. Daarom staat er in Efeze 4:25 ook, spreek de waarheid. En we hebben gezien dat deze mannen dat ook deden. Maar dat het ook inderdaad zo is dat de opdracht om de waarheid te spreken blijft staan. Geen enkele afwijking kunnen we daarop aanbrengen. De Heer heeft de woorden in de schrift zorgvuldig gekozen. Dat is Gods wil voor ons altijd. Die standaard kunnen we niet verlagen. Maar dat neemt niet weg dat wij niet altijd gebonden zijn om alle waarheid en alle informatie te geven. Wat ik al zei, Jezus antwoordde niet altijd op de vraag. Hij ontweek met een wedervraag. Hij vertelde de helft van de waarheid. Hij loog niet, hij hield het voor hun verborgen. En wat staat er dan in Efeze 4:25? Spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. We zijn immers leden van elkaar. Hoe kan een lichaam functioneren dan dat het alleen maar in waarheid spreekt met elkaar? Dat betekent niet dat we alles aan elkaar moeten vertellen. Maar wat we zeggen, moeten we inderdaad balanceren. Moeten weten tegen wie we wat kunnen zeggen. Maar wat we zeggen moet wel waar zijn. Hoe kan een lichaam functioneren als de leden tegen elkaar liegen? Het zou fataal zijn voor ons, hè? Dan zouden we de straat overwandelen. Want dat is het woord hier, lichaam, leden. Dan zouden wij de straat, dan zou onze hersenen een zending geven van, loop maar over de straat, terwijl je ogen inderdaad gezien hebben, daar komen auto's aan. Je moet niet over de straat lopen, dat is een leugen. Er komt werkelijk wat aan. Groot gevaar. Zo is het in het lichaam van Christus ook, zegt Paulus. Spreek de waarheid. Ieder tegen zijn naaste. We zijn immers leden van elkaar. Mensen, dit is de opdracht van Paulus. Die kunnen we niet gemakkelijk uitleven. Maar we zijn een nieuwe mens. We hebben Gods geest in ons gekregen. Laten we de waarheid aandoen. Het kan alleen als je wederom geboren bent. Dat is de voorwaarde. Anders leef je nog in een leugen. Ga naar de Heer. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Dat is de waarheid. Dat is echt. En als wij inderdaad door die poort gegaan zijn, Christus kennen, laten we de waarheid aandoen, de waarheid spreken. Vader, u kent onze harten, u weet waar wij struikelen, u weet onze worstelingen, u weet dat onze woorden niet altijd een voorstelling zijn, Heer, van wat echt is, wat werkelijk is, wat waarachtig is. Heer, wij zijn nog zo besmet met hetgeen wat nog van het oude in ons zit. De residuen van de oude mens, zou je het kunnen zeggen. Heer, voor ons is dat best wel eens lastig, omdat wij aan de ene kant reeds vernieuwd zijn, en we zien nog zoveel dingen die nog niet vernieuwd zijn. Heer, en dan bidden we ook dat wat nog vernieuwd moet worden. Vandaag sprak Paulus over dat wij de waarheid moeten spreken. Mag dat in ons wortel schieten. Maak die moeilijke facetten, Heer, in ons denken ook helderder, zodat wij weten in ons hart wanneer wij leugens brengen of dingen aandikken of sterker vertellen of liegen of spieken, Heer. Dingen die niet horen en die vallen onder leugens en bedrog. Heer, wilt u die door onze aandacht brengen? Opdat wij waarachtig mogen wandelen zoals u, Heer Jezus, ons voorgegaan bent. Vader, in zijn naam bidden wij en danken u zo voor deze tijd en voor de precisie van uw woord. In Jezus' naam.